Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraar, op deze uitzending van het programma Mystieke Lectuur. Dit programma presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. Vorige keer hebben we de zeer belangrijke rol van Jan van Ruusbroek de Wonderbare verder in de aandacht gebracht. In de Vlaamse context mogen we hem zeker niet uit het oog verliezen. We zien een zeer getalenteerd schrijver aan het werk, die onze taal zelfs heeft meegesmeed tot wat het geworden is. Mystiekers zien zich genoodzaakt namelijk om de taal onder maximale spanning te zetten, opdat ze toch iets van het onzegbare, van die godsontmoeting, dat ons verstand te boven gaat, onder woorden te kunnen brengen. Vorige keer hebben we nogmaals aandacht gegeven aan een aantal woorden die Jan van Ruusbroek op een expliciet spirituele manier aanwendt, om zijn teksten beter te verstaan en niet het gevaar te lopen ze verkeerd te interpreteren. En dan moeten we daar wel degelijk bewust van zijn. Daarbij is het uiteraard geen overbodige luxe om zo goed mogelijk te begrijpen wat die woorden dan wel betekenen. Het korte werkje van Ruusbroek, De Blinkende Steen, die we vorige keer reeds hebben aangesneden, biedt ons een sleutel aan om binnen te treden in de wereld van Ruusbroek. Hij komt er zijn in de war gebrachte lezers te hulp met een eerste benadering van zijn werk. Zijn woordenschat is zeer origineel, zijn denken zeer persoonlijk en zijn spirituele scherpzinnigheid uitzonderlijk. Zelf werd Ruusbroek uitgedaagd om bepaalde, vrij moeilijk te verstane aspecten van het spiritueel leven beter verstaanbaar te maken. Hij bewijst ons dan ook een immense dienst door zijn beknopte uitleg van deze fundamentele categorieën. Ons werk zal er eveneens in bestaan om de uitleg die Ruusbroek zelf levert goed weer te geven en waar nodig wat te versterken en eventueel zelfs verder te ontwikkelen indien dat nodig is voor de mensen van onze huidige tijd. Hier en daar zullen we met enkele complementaire teksten onze lectuur van De Blinkende Steen verder verhelderen. Met deze teksten, via de radio bij jullie in de huiskamer, in de wagen of waar jullie ook luisteren, binnen te brengen, komen we weer dichter bij de bedoeling van een middeleeuws boek dat bedoeld was om voorgelezen te worden en dus hoofdzakelijk beluisterd te worden. Slechts weinig mensen konden lezen en schrijven, en enkel diegenen die door hun studie een licentie hadden behaald, mochten luidop voorlezen. De boeken waren ook eerder beperkt in aantal, voordat de boekdrukkunst dit evenwicht kwam verstoren. Zich stil in een hoekje met een boekje nestelen en in stilte lezen werd trouwens, wanneer de boekdrukkunst haar ingang vond, als heel vreemd ervaren. Laten we eveneens niet uit het oog verliezen dat de titels die er in de huidige uitgaven aangebracht werden en die we regelmatig zullen overnemen, niet origineel zijn. Die werden later toegevoegd om de stille lezer overzichtelijker te laten zien welk thema de schrijver in het volgende deel zal behandelen. We zullen deze titels dan ook grotendeels overnemen om eveneens duidelijk te maken dat een nieuw idee wordt aangesneden. Rusbroek vordert in zijn uitleg zoals men een Russische pop ontwikkelt, vertrekkend van het meest uitwendige tot aan het meest inwendige. Gedurende het geestelijke groeiproces ziet men het verwarde bewustzijn zich stilaan gaan ontwarren, waardoor geleidelijk aan een antropologie verschijnt van het gevoelsmatige leven, het spirituele leven en het overwezenlijke leven. Rusbroek brengt zijn concepten slechts geleidelijk naar voren, al naar gelang hij ze nodig heeft om zijn gedachtegang zo helder mogelijk over te brengen. Hierdoor kunnen we vrij moeilijk voldoende vooruitkijken om aldoende een bevattelijk overzicht van hetgene hij zegt te krijgen. Het is veelal maar aan het einde van het parcours dat we de samenhang van zijn betoog beginnen te vatten. Dat wil dus zeggen dat het maar aan het einde van zijn betoog is dat we ten volle bewust worden dat hij eigenlijk over ons gesproken heeft, over ons innerlijk leven en onze intimiteit met Christus. We hebben het wellicht al gemerkt in de voorgaande edities dat de lezer zich moet laten dragen door de teksten van Rusbroek. Hij legt ons de weg beetje bij beetje uit terwijl hij ze ons laat doorlopen, eenvoudig erop vertrouwend dat God alles doet om het in ons hart en ons verstand te laten binnenkomen. Toch is en blijft het een werk van God om ons hart te raken en ons verstand te verlichten. Onze toeleg om deze teksten te lezen en te proberen begrijpen is wel degelijk nodig, maar laten we God zelf maar het roer hierbij in handen nemen om ons te helpen zijn woord in ons hart binnen te laten komen. Onze wilskracht is hier echter ook wel van belang. Waar een wil is, is een weg, zeggen we wel eens. Dat is een zeer Rusbroekiaanse gezegde in zekere zin. We zullen deze inspirerende woorden maar goed verstaan als we heel aandachtig zijn. En regelmatig zullen we trouwens horen dat Rusbroek ons op het hart drukt, nu verstaat, of soms zelfs, geef nu ernstig aandacht, opdat ge het wel moogt verstaan. Hiermee wil hij de aandacht trekken op elke moeilijke of belangrijke passage in zijn werken. De enige echte moeilijkheid om Rusbroek te lezen bestaat erin terdege aandacht te geven aan wat hij echt wil zeggen. Maar dat is een fout die we zo gemakkelijk maken omdat we datgene eigenlijk willen horen waarmee we zelf akkoord gaan. Laten we dus proberen aandacht te geven wanneer hij er uitdrukkelijk om vraagt en dat veronderstelt dat we voorop gezette meningen en vooroordelen laten varen. Geven we ons dus over aan zijn leiding zonder te proberen te raden waar dat ons brengen zal. Laten we beginnen weer bij het begin van het boekje van de blinkende steen. Laten we dat nog eens herbeluisteren. Zoals het boekje ook anders genoemd werd, onder de andere of neventitel, over de volmaaktheid der kinderen Gods, of over het mystieke zoonschap. De inleiding handelt over het volmaaktste leven dat een synthese van vier elementen is. En dus hier begint Rusbroek met te zeggen: de mens die in de volmaaktste staat der heilige kerk wil leven, moet zijn een ijvervol goed mens, een inwendig geestelijk mens, een verheven godschouwend mens en tegelijkertijd een in liefde uitvloeiend gemene mens. Wanneer deze vier dingen in eenzelfde mens verenigd zijn, dan leeft hij in een volmaakte staat en dan neemt hij gestadig toe in genade, in alle deugden en in de kennis van de waarheid voor God en alle rechtschapen mensen. Rusbroek zegt: dus de mens die in de volmaaktste staat der heilige kerk wil leven. En dat zegt onmiddellijk helder en duidelijk: en laat er ook geen twijfel over bestaan tot wie hij zich richt. Hij moet niemand overtuigen en heeft niets te bewijzen. Hij gaat eenvoudigweg beschrijven wat de vereisten zijn van de keuze van een leven in de volmaaktste staat van de Heilige Kerk. De woorden aangeven van dit geestelijk avontuur, van deze blijde boodschap van het evangelie, dat is de hele ambitie van het werk van Ruusbroek. Want zo zegt ons Sint-Jan van het Kruis, het is een hard en pijnlijk iets om zichzelf niet te begrijpen, nog iemand te vinden die het begrijpt. Dat komt uit het proloog van de bestijging van de berg Karmel. Woorden geven aan dit innerlijk avontuur, of, met andere woorden, de woorden en hun betekenis geven aan het evangelie, dat is het ambitieuze opzet van het hele werk van Ruusbroek. De volmaaktste staat schijnt als uitdrukking nogal contradictorisch, alsof de perfectie een relatief begrip is. Ruusbroek leidt dit begrip in ons aan te geven dat perfectie en perfectie twee zijn. We zullen later in dit werk zien dat er een verschil wordt gemaakt in soorten van relatie tussen de mens en God. Een actief leven als trouwe dienaar, een leven van verlangen als vertrouwde vrienden, of zelfs een spiritueel en contemplatief leven als verborgen zonen. Elk van die relaties kunnen tot een perfectie komen, maar de volmaaktste staat is deze waarin deze drie perfecties in elkaar passen en die het gehele leven, met andere woorden het gemeenschappelijke leven of algemene leven, vormen zoals het op het einde van dit werk zal verschijnen. In de geestelijke bruiloft en in het werkje van de zeven sloten kunnen we over dit aspect meer informatie vinden, maar dit zal ons nu te ver brengen. Aan het einde van het paragraafje zien we dat de perfectie die Ruusbroek voor ogen heeft geen louter doel op zich is of een beloning, maar een dynamische toestand, een groei zonder grens in intensiteit wat de deugden betreft en in klaarte wat de kennis betreft. En dat dit groeien of streven naar de perfectie eigen is aan de liefdeservaring. Als men iemand waarlijk lief heeft, zal men alles doen om die persoon te behagen. En laten we dan Ruusbroek nogmaals aan het woord in het vervolg van zijn helder werk De Blinkende Steen. Er zijn drie dingen te beschouwen die een goed mens maken. Het eerste, noodzakelijke, is een zuiver geweten zonder wroeging van doodzonden. Wil iemand dus een goed mens worden, dan moet hij zijn gedrag nauwlettend gadeslaan en onderzoeken van de tijd af dat hij heeft kunnen zondigen. En van de sindsdien bedreven zonden moet hij zich door boete zuiveren volgens de voorschriften en gebruiken van de Heilige Kerk. Het tweede wat voor een goed mens vereist wordt, is dat hij gehoorzaamt aan God, aan de Heilige Kerk en aan zijn geweten. Aan elk deze drie moet hij even trouw gehoorzamen. Dan leeft hij vrij van twijfel en zorgen en treft hem geen verwijt in zijn binnenste om welke van zijn handelingen ook. Het derde wat nodig is om een goed mens te zijn, is dat hij bij al zijn daden in de eerste plaats de eer van God nastreeft. Kan hij wegens zijn drukke en veelvuldige bezigheden niet zonder ophouden God voor ogen hebben, dan moet hij op zijn allerminst zo gezind zijn dat hij in alles het verlangen en de bedoeling heeft te leven naar Gods liefste wil. Wie deze drie dingen bezit en ze wel beoefent, is een goed mens. En wie één ervan mist, is nog goed, nog in Gods genade. Nochtans, van zodra iemand, wie hij ook wezen, of hoe hij ook van tevoren mogen geweest zijn, in zijn hart besloten heeft deze drie dingen na te leven, van datzelfde ogenblik af wordt hij goed en ontvankelijk voor God en vol van Gods genade. Dit wil zeggen dat deze goede mens de sokkel is van elk mogelijk geestelijk leven. Het is vanuit het natuurlijke bewustzijn van elke persoon die, tenzij die helemaal afgestompt is door de zonde, aanvoelt met diens geweten wat goed en passend is en wat eigenlijk niet kan, dat we een echt menselijk bestaan leiden. Elke mens draagt dus in zich al wat nodig is om zijn goddelijke roeping te ontdekken. Dat komt dus overeen met de vereisten van ieders mensheid. Dit laatste, namelijk de vereisten van ons mens zijn, doorheen het oordeel van het bewustzijn, wordt men dan eveneens geconfronteerd met het woord van God en binnen de kerk met de beslissingen van haar magisterium. Een eerste wet van het geestelijk leven wordt hier bevestigd door heel de christelijke traditie. Het einddoel van dit alles, de bestemming namelijk van de mens, zal ervoor zorgen dat die bij al zijn daden in de eerste plaats de eer van God nastreeft. Hierbij mogen we niet uit het oog verliezen dat de genade niet in het ledige werkt, maar de natuur vooronderstelt, de menselijke natuur. Wat maakt dat de goddelijke groei de menselijke ontwikkeling bevordert en in de juiste richting stuwt. En vorige keer hebben we reeds gelezen wat de sokkel van een goed mens vervolgens nodig heeft, maar voor alle duidelijkheid herinneren we nog even de inleiding daarvan, dat dit tweede deel inleidt. Wil nu zulk een goed mens bovendien ook een inwendig mens worden, dan worden nog drie andere dingen vereist. Het eerste is onverbeeldheid van hart, het tweede een geestelijke vrijheid of zuiverheid in zijn verlangens, het derde dat hij een inwendige eening met God gevoele. Hieraan onderzoeken zich ieder die meent een geestelijk mens te zijn. Wat dat allemaal inhoudt, hebben we dus vorige keer reeds beluisterd en gaan we nu niet meer hernemen. We hebben enkel de samenvatting willen hernemen om het overzicht niet uit het oog te verliezen en ook de luisteraars die er vorige keer niet hebben kunnen bij zijn, toch een minimale ruggengraat te geven om te volgen. Het verder uitspitten van de voorwaarden die we zo net opgesomd hebben, sluit Rusbroek op volgende manier af. Hieruit kunt gij opmaken dat een mens goed wordt door zedelijke deugden, met oprechte mening verricht, en dat hij geestelijk wordt door inwendige deugden en eening met God. Maar zonder deze punten kan hij nog goed, nog geestelijk zijn. In wat volgt wordt gesproken over een godschouwend leven dat eveneens voorgesteld wordt in de drie punten die nodig zijn en een godschouwend mens uitmaken. Verder moet ge weten dat, zo deze geestelijke mens een godschouwend mens wil worden, daartoe ook weer drie dingen behoren. Ten eerste, hij moet de grond van zijn wezen als grondeloos aanvoelen en die ook als dusdanig bezitten. Ten tweede, zijn oefenen moet wiezeloos zijn. Ten derde, zijn inwonen moet een goddelijk genieten zijn. Geef nu wel aandacht, gij die in de geest wil leven, want tot niemand anders spreek ik. We krijgen hier reeds een eerste strenge waarschuwing, maar er komen er nog meer. Om te begrijpen wat Rusbroek ons wil uitleggen, moet men in de geest willen leven. Met andere woorden kan men zeggen dat enkel de contemplatief het contemplatieve leven echt kan begrijpen. Dit omdat de ervaringen en inzichten van de contemplatief niet of niet helemaal onder woorden te brengen zijn. Gezien Rusbroek zich geregeld heeft moeten verantwoorden voor gedurfde uitspraken, verwittigt hij altijd dat hij niet begrepen zal worden en dus wellicht verkeerd zal worden geïnterpreteerd door de niet-innige mens, of anders gezegd, door de niet-contemplatief. We lezen nog een stukje verder waarin hij de grondeloosheid van ons mens zijn verduidelijkt. De eening die de geestelijke mens met God ervaart, openbaart zich aan de geest als zijnde zonder grond, dat is mateloos diep en bovenmate hoog en lang en breed. In die openbaring wordt de geest gewaar dat hij aan zichzelf door minne ontzonken is in de diepte, ontstegen in de hoogte, ontgaan in de lengte. Hij voelt zichzelf aan als dolend in de wijte. Het is als was hij wonende in de onbekende bekendheid, als was hij door het gevoel van deze eening aan zichzelf ontvloten in de eenheid en door alle sterven heen verzonken in het levende leven van God. Daar gevoelt hij zich één leven met God. Dit is de grondslag en de eerste vereiste van een schouwend leven. Deze onbekende bekendheid waarin de geestelijk schouwende mens woont, slaat op de ervaring van die mens zelf. In dat vorige paragraafje zien we het eigenlijke contemplatieve leven tot stand komen. Tot hiertoe voelde de geestelijke en innerlijke mens zich verenigd met God, maar in een zekere zin op een negatieve manier, zoals Mozes voor het brandend braambos, voordat God tot hem gesproken heeft. De contemplatie van de spirituele mens treedt in waar hij zich één leven gevoelt met God. Op hetzelfde ogenblik openbaart God zich aan de geest als zijnde zonder grond. God wordt hier ervaren als grondeloos, zoals Rusbroek het elders ook zal verwoorden. In de Efeziërsbrief, hoofdstuk 3, verzen 17 tot 19, vinden we hiervan de fundering in de schrift. Zodat Christus door het geloof woont in uw hart en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft, dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen te vatten wat de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte is, en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat, dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. De gehele blinkende steen becommentarieert deze passage van de Efeziërsbrief, en die we ook elders tegenkomen als Rusbroek deze liefde in al zijn dimensies wil ontwikkelen. Nu vervolgt Rusbroek, hieruit ontspringt het tweede punt, te weten, een oefening boven rede zonder wijze. Want de eenheid Gods, die elke schouwende geest door minne in bezit genomen heeft, trekt onophoudelijk en dwingend eisend de goddelijke personen in alle minnende geesten binnen haar eigen zelfheid in. Dat intrekken ervaart ieder die mint in mindere of meerdere mate naar gelang zijn liefde en naar de wijze van zijn werkzaamheid. Wie dit intrekken ervaart, kan niet in doodzonde vallen, zolang hij daarin gevestigd blijft. Wanneer de schouwende mens zichzelf in alles verloochend heeft en zich door niets van God voelt afgetrokken, omdat hij niets in een geest van eigenheid bezit, maar aan alle dingen onthecht is, kan hij altijd bloot en onverbeeld in het innigste van zijn geest komen. Daar openbaart zich aan hem een eeuwig licht, en in dat licht gevoelt hij de eeuwige dringende uitnodiging van Gods eenheid. Zichzelf gevoelt hij daarbij als een eeuwige brand van minne, die boven alles verlangt één te zijn met God. hoe getrouwer hij aan dit intrekken of dit inmanen gevolg geeft, hoe meer hij het gevoelt. En hoe meer hij het gevoelt, hoe meer het hem lust één te zijn met God. Want hij verlangt de schuld te betalen waartoe hij door God wordt gemaand. Dit laatste stukje is wel heel belangrijk om te begrijpen en in ons leven na te streven. Ons geestelijk leven wordt niet voor niets een geestelijke strijd genoemd. Zichzelf in alles verloochenen en ons door niets laten aftrekken van onze gerichtheid tot en eenheid met God, dat wil dan ook zeggen dat we niets zelfzuchtig of krampachtig vast willen houden, maar dat we van alle dingen onthecht zijn. Dat alles beschouwt Ruusbroek als een noodzakelijke voorwaarde om los te staan van wat ons nog weg kan houden van God. Hij staat daarmee trouwens niet alleen. Samen met al de spirituele auteurs hamert hij op die vrijheid van de geest om zich aan God te hechten. Alle auteurs zeggen het niet alleen met dezelfde woorden, maar deze elementen vindt men op een of andere manier bij allen terug. Het kan stoïcijns aanvoelen, maar de liefde staat hier in de christelijke spirituele weg centraal. We horen dat heel duidelijk wanneer Ruusbroek spreekt van een eeuwige brand van minne die boven alles verlangt één te zijn met God. Maar die liefdeservaring zal een grotere of kleinere intensiteit kunnen hebben naar gelang de liefde van elk mens tot God en de manier waarop hij dit tot uiting brengt in zijn werkzaamheid. Hoe getrouwer en standvastiger de mens ingaat op het intrekken van God, hoe groter de liefde wordt tot God en daarmee het verlangen om één te zijn met God. Laten we nog wat verder luisteren naar de wonderbare spirituele auteur van bij ons. Het eeuwig inmanen der eenheid Gods ontsteekt in de geest een eeuwige brand van minne. En als de geest zonder ophouden zijn schuld betaalt, dan bewerkt dit in hem een eeuwig opbranden. Want bij de overvorming door de eenheid schieten alle geesten in hun werkzaamheid tekort en worden zij anders niet meer gewaar dan een opbranden in de eenvuldige eenheid Gods. Deze eenvuldige eenheid kan niemand gevoelen noch bezitten als hij niet voor God staat in ongemeten klaarheid en in minne boven rede en zonder wijze. Bij dit voor God staan gevoelt de geest in zich een eeuwige brand van minne, en aan deze minnebrand ontwaart hij einde nog begin, en hij gevoelt zichzelf één met deze minnebrand. Zo blijft de geest zonder ophouden brandend in zichzelf, want zijn minne is eeuwig, en zonder ophouden ook voelt hij zich opbranden in minne. Want hij wordt getrokken in de overvorming door de eenheid Gods. Waar de geest die in minne brandt bewust in zichzelf keert, ontwaart hij onderscheid en anderheid tussen hem en God. Maar waar hij opbrandt, is hij eenvuldig en neemt geen onderscheid waar, want hij gevoelt niets dan eenheid. De ongemeten vlam der minne verteert en verslindt al wat zij grijpen kan in haar zelfheid. De woorden in minne, boven rede en zonder wijze komen in hun geheel of ten dele regelmatig als een refreintje terug bij Ruusbroek. De liefde is blind, zegt men soms. En dat, als dit reeds zo is in de verhouding tussen de mensen, dan is dat nog veel meer waar tussen ons en God. De liefde staat boven de rede, wat niet wil zeggen dat ze onredelijk is, integendeel zelfs. Ze heeft haar eigen waarom en is bovenredelijk. Vandaar ook hanteert Ruusbroek de uitspraak: boven rede, heel regelmatig. Maar ook en tegelijk is ze zonder wijze, dat wil zeggen zonder bepaalde manier van doen. Wat het hart op elk moment ingeeft, beantwoordt niet aan systemen die de rede zou bepalen, maar aan wat het hart ingeeft en aan wat de Heilige Geest ons influistert. We zouden hierover natuurlijk heel veel meer moeten kunnen zeggen, maar de tijd laat ons dat jammer genoeg niet toe. In ieder geval zijn woorden enkel op hun plaats om ons hart te raken en aan te porren. Hopelijk helpen die woorden van Ruusbroek ons om van ons spiritueel avontuur vastberaden en vurig werk te maken. En daarmee zijn we weer aan het einde van onze uitzending Mystieke Lectuur gekomen. We zijn deze keer weer om stil blijven staan bij de Brabantse figuur van Jan van Ruusbroek. We hebben hier en daar stukjes overlapt met de vorige keer bij het verder lezen uit zijn werk De Blinkende Steen. Daarin spreekt hij ons over de volmaaktheid van de kinderen Gods. En met die paar paragraafjes die we hebben gelezen, hebben we al heel wat stof om over na te denken en over te mediteren. De tekst die we hebben voorgelezen uit De Blinkende Steen werd door de jezuïet Pater Moreels in het modern Nederlands vertaald. Volgende keer zullen we wellicht weer een paar stukjes hernemen vanuit deze editie met wat meer commentaar. Toch zullen we wat verder lezen uit dit prachtig werk dat deel uitmaakt van de rijke schat aan geestelijke literatuur die de kerk rijk is. Teksten die ons zeker kunnen helpen op de weg van ons eigen geestelijk leven. Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen? Dat kan je via de website van Radio Spes en daar kan je de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzending. Volgende keer hopen we u weer te mogen verwelkomen als onze gast op dit programma. Tot een volgende keer.